Goedemiddag. Allereerst hartelijk bedankt aan de Oosterbree Stichting dat ik hier mag komen spreken. Ik vind het een eer om hier te mogen spreken. Ik vind het ook heel mooi om vanuit verschillende perspectieven naar eenzelfde onderwerp te kijken. Want van elkaar kun je leren en je wordt uitgedaagd om je ideeën nog duidelijker en nog scherper te verwoorden. Dus dat heb ik nu ook geprobeerd. En na de woorden van Chris, denk ik, misschien zou ik het nu ook weer anders gaan verwoorden. Dus misschien. ik ben werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Dat doe ik inderdaad in Hogeveen, in het Jannes van de Sledenhuis. En geestelijk verzorgers, dat zijn mensen die ondersteunen mensen bij zingevingsvragen. Bij de trage vragen van het leven. Wat is de zin van het leven? Waarom overkomt mij dit? Wat is een goed leven? Dat zijn trage vragen waar we niet 1, 2, 3 een kant-en-klaar antwoord op hebben. En vragen die soms ook wat meer op de achtergrond spelen. En ik denk vaak als er dingen gebeuren, zoals een opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis, dan gaan die vragen nog meer opspelen. Of bij het overlijden van een naaste, ingrijpend ongeluk, ziekte of scheiding, pensioen kan er ook een zijn. De vragen die ik vaak tegenkom zijn de vragen, hoe is het leven gelopen? Heb ik het goed gedaan? Heb ik spijt of voel ik me ergens schuldig over? Wat heb ik geleerd van het leven? En ook, hoe neem ik afscheid? Hoe kijk ik tegen eindigheid en sterfelijkheid aan? Hoe kijk ik tegen de dood aan? Wat zou ik over willen dragen? Het zijn vragen met een levensbeschouwelijk karakter. Ik heb er een beeld bij. Het is, Marinus van den Berg zei altijd, dat is een geestelijk verzorger, mijn grote voorbeeld. Die zei altijd, geestelijke verzorging begint met gaan zitten. Of eigenlijk mag ik bij u komen zitten. En het gaat dan om plaats te nemen, te vertragen, tijd te nemen om te kijken wat er nu eigenlijk is. Kijken over het landschap van het leven. Kijken over de hoogtepunten en de dieptepunten. De bergen en de dalen. De brokstukken. Daar tijd voor nemen. En kijken wat zich in die ontmoeting aandient. Ik zie dat niet alleen als geestelijke verzorging, maar ook als een zekere levenshouding. Zelf heb ik een humanistische achtergrond. Dat is de kleur waaruit ik denk. En van waaruit ik mensen probeer te ondersteunen. Dat is ook het perspectief waaruit ik naar dit thema maatschappelijke betrokkenheid wil kijken. En ik doe dat in 4 stappen. Allereerst denk ik dat het goed is om even te kijken naar wat is humanisme. En dan vooral ook de vraag, wat is mijn humanisme? Want als je iets wil zeggen over humanisme, beschrijven wat humanisme is, betekent ook steeds uitdrukking geven van een persoonlijke verwachting. Ik denk dat dat voor religie hetzelfde geldt. En dan wil ik kijken naar belangrijke humanistische waarden. Ik vond dat wel een mooi voorbeeld. Welke waarden wil ik waarmaken? Daar heb ik 7 waarden uitgekozen en ik heb ook 7 noties met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid. En van waaruit ik keuzes maak. 2 keer 7. 7 waarden en 7 noties. Dat was toeval. Als je daarin gelooft. En tenslotte wil ik nog heel kort iets zeggen over inspiratiebronnen. Bij levensbeschouwing denk ik altijd aan dit plaatje. Een levensbeschouwelijke landkaart met een kompas, een soort richtingswijzer of een richtingsgevoel. Een innerlijk kompas zou het ook kunnen zijn. Het gaat om zoeken en het zoeken van, naar een weg in het leven. Wat is humanisme? Voor mij is humanisme de kunst om het goede en het mooie in de mens tot ontwikkeling te brengen. Ik zie 2 kerntaken van het humanisme. Het bevorderen van de menslievendheid en het bevorderen van de menselijke ontplooiing. dat is een algemene basis, denk ik, een hele algemene basis, om te beschrijven. Ik denk dat heel veel mensen het daar ook mee eens zijn. Ik denk ook heel vaak, wat zouden mensen ook eigenlijk tegen het humanisme moeten hebben? Voor mij gaat humanisme in de eerste plaats dus over vorming en over ontwikkeling, beelddoen, doordenken van het leven en het werken aan een menswaardige samenleving. Bij de oude Grieken vinden we dat al, in teksten die ook gaan over vorming en levenskunst. De Renaissance humanisten Erasmus Cornet, die de oude teksten gingen herinterpreteren of opnieuw zoeken naar de betekenissen daarvan. En daar komt ook heel erg die eigen verantwoording, de bevrijding van autoriteiten. Ik ga zelf zoeken naar wat het voor mij betekent. De ontwikkeling van de mens is nooit af. In die zin zie ik het humanisme ook als iets religieus, iets wat zich steeds opnieuw ontwikkelt. Mijns inziens ligt er geen hemel of een paradijs in het verschiet. Althans, ik kan me daar zelf niks bij voorstellen. Misschien valt het nog mee. Persoonlijk heb ik meer met het beeld van de onvoltooide tuin van Todorov. De tuin vraagt om continu onderhoud. Het zaaien, opkweken, oogsten. De seizoenen van het weer en de seizoenen en het weer hebben invloed op die tuin. In de winter moet je tuin ook weer winterklaar maken. Het is een cyclus door de jaren heen en het ontwikkelt zich steeds. In die zin is humanisme ook een work in progress. Het is nooit af, de mens is nooit perfect en het vraagt om continu onderhoud. Het Humanistisch Verbond werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog om ongelovigen en buitenkerkelijken te verenigen en voor hun belangen op te komen. Dat was een tijd waarin gedacht werd, als je bijvoorbeeld niet geloofde, dat je ook geen geestelijk leven had of dat je geen moraal had. Ik zeg niet dat iedereen dat denkt, maar dat werd nog wel eens gedacht. Het HIV ging de strijd aan tegen voor gelijkwaardigheid van ongelovigen of buitenkerkelijken. Dat is een kleine strijd. De grote strijd is de strijd tegen het nihilisme. Het HIV omschrijft het humanisme als een levensbeschouwing die probeert het leven te begrijpen uitsluitend uit menselijke vermogens. Dat vind ik ook iets waar geen mens iets tegen zou kunnen hebben, denk ik. Het acht wezenlijk voor de mens zijn vermogens tot onderscheidend oordelen waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoordelijk kan worden gesteld. Dus er is geen hogere macht of God, dat is dan de vraag. Of is dat een God die je verantwoordelijk houdt voor je daden? Of is God iets wat meer in jezelf zit, wat je zelf bedenkt? Er zijn heel veel humanisten die zich atheïst of agnost noemen. Maar ik denk dat zelfs deze definitie nog heel veel ruimte geeft voor religieus humanisme. Het humanisme wordt in ieder geval gekenmerkt door het voortdurend bereid zijn tot redelijkheid en zedelijkheid. Het helpen van de medemens en ook dat die zich ook kan ontplooien. En het bijdragen aan een menselijke, menswaardelijke samenleving. Het inzetten voor vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, humaniteit. Het HV zette zich destijds neer als een nieuwe zuil ten opzichte van de hervormde en de katholieke en de gereformeerde zuilen. Je hebt natuurlijk ook nog een Joodse zuil en een pas later in Nederland de islamitische zuil. Het HV had vooral een emancipatie inzet van buitenkerkelijke. Ik kom zelf uit een hele andere tijdperk. Maar in de ouderenzorg heb ik nog wel eens gesprekken met mensen die hun hele leven organiseerden vanuit één zuil. Dus die gingen naar de katholieke kerk, naar een katholieke school, kochten het brood bij de katholieke bakker en die gingen naar een katholieke dansles. Ik heb wel eens gevraagd aan iemand, van: doe je de foxtrot op zijn katholiek iets anders? Of hoe zit dat dan? Maar toch is dat wel hoe dat vroeger georganiseerd werd. Ja, dat was 50 jaar geleden. Ik denk dat de wereld er inmiddels heel anders uitziet. Ik vind het HV een hele fijne waardegemeenschap. Maar ik heb het niet zozeer op die ouderwetse zuilensystemen en dat hokjesdenken. Ik zie verschillende humanistische stromingen. Je hebt vrijdenkers. Je hebt religieus humanisten. Je hebt een kritische, meer politieke ingestelde humanisten. En je hebt ook humanisten die zich meer op de bezinning en meer op de levenskunst, op de zingeving storten. En dan, daarnaast heb je ook nog de groene humanisten die humaniteit meer in een breder perspectief zetten en meer ook in een wereldbeeld waarin dieren en natuur en milieu belangrijk zijn. Humanisme als zeil versus stroming. Ik probeer het humanisme te zien meer als een stroming, waarin ik ook zie dat binnen andere religies die humanistische stromingen ook veel meer aanwezig zijn. Zoals de remonstranten of de islamitische alevieten. En natuurlijk ook het apostolische genootschap. Maatschappelijk betrokken organisatie heb je het humanistisch verbond. Humanitas werd ook al genoemd. Het HIVOS, die zich bezighoudt met ontwikkelingswerk. En je hebt een humanistische alliantie die ook heel veel kleine clubs probeert te verbinden. Zoals het humanistisch vormingsonderwijs, Universiteit voor Humanistiek en de Human. Kom ik bij de humanistische waarden. Ik wil graag 7 waarden met u delen die ik heel graag wil waarmaken. Het zijn waarden die volgens mij belangrijk zijn als we over maatschappelijke betrokkenheid denken. En als het over mijn levensbeschouwing gaat. Het zijn waarden die ik ook weer verbind met allerlei andere waarden en gedachten. Ik begin met vrijheid. Dit is een brug. Een eigen weg. En dat is Nietzsche. En die schreef: niemand kan de brug voor je bouwen waarover juist jij de rivier van het leven moet overschrijden. Niemand behalve jij alleen. Weliswaar zijn er talloze paden en bruggen en halfgoden die je naar een andere oever willen dragen, maar alleen voor de prijs van je eigen ik. Je zou jezelf verpanden en verliezen. Er is in de wereld 1 weg die niemand kan gaan, behalve jij. Waarheen hij leidt? Vraag niet. Ga hem. Wees vrij je eigen pad te volgen. Ja, vrijheid is de eerste waarde die ik uitgezocht heb voor mijn humanistische levensbeschouwing. Dat je vrij bent en dat je zelf vorm aan het leven moet geven. Vrij in je denken moet proberen te zijn. Ik vind dit ook een lastige waarde, omdat er in de maatschappij heel veel tegengeleiden zijn. Er zijn publicaties zoals die van Dick Swaap, Wij zijn ons brein. De vrije wil bestaat niet, van Victor Lamme. Het zijn voorbeelden waarin de vrije wil betwijfeld wordt of gereduceerd wordt tot louter hersenstructuren of chemische processen. Ik vraag me dat zelf ook geregeld af. Hoe vrij ben ik nou? En ik denk dat ik vrij ben, maar of ik denk dat ik zelf denk, maar wie weet word ik gedacht? Of ja. Pauline Cornelissen had in haar voorstelling een opmerking van: denk ik dit nu zelf of heb ik gewoon honger? In die zin zijn we heel erg afhankelijk van ons lichaam en van anderen ook. Ik zou vrijheid ook direct willen koppelen aan verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor de wereld en je omgeving. Als je dan bewust of onbewust ergens ja tegen hebt gezegd, dan moet je er ook iets moois van maken. Dan autonomie, eigen regie. Zelf denken, zelf je leven vormgeven, zelf ontplooien is iets wat binnen het humanisme heel erg naar voren wordt gezet. Ik heb zelf op de Montessori school gezeten en daar werd ook gezegd: help mij het zelf te doen. Leer mij het zelf te doen en laat mij het zelf doen. Maria Montessori is een inspiratiebron voor mij. Ik denk dat het ook haar visie op onderwijs is ook dat leraren niet een autoriteit moeten zijn, maar vooral ook een hulpmiddel om mensen tot die ontwikkeling te brengen. Door zelf te onderzoeken, te ontwikkelen, te leren en ook dat spelende wijs te doen met materiaal. die daarvoor bestemd is. Ik heb met heel veel kraaltjes gedaan en zodoende leren rekenen. Ja. Ik ben persoonlijk tegen roken, maar de wijze waarop staatssecretaris Blokhuis dit aanpakt vind ik heel erg betuttelend. Dus ik vind het heel met een wijzend vingertje, en dat is waar ik denk heel veel humanisten moeite mee hebben. Dus die vrijheid is daarin heel belangrijk, dat je zelf mag kiezen. De derde waarde is individualisme. Een Nietzscheaanse slogan luidt: hoed u voor herders die een schaap maken van een mens. En ik vraag me dan af, is dat een knipoog naar de religie of eerder een sneer? Een tegengeluid van Charles Taylor is: hoed u voor mensen die zeggen authentiek te leven en helemaal zichzelf willen zijn. Want het zijn benepen narcisten die zich alleen maar bezighouden met navelstaarderij en geen enkele bijdrage leveren aan de maatschappij. Ja, mensen zijn natuurlijk ook enorme kuddedieren, dat denk ik ook. Massahysterie ligt altijd op de loer bij een voetbalwedstrijd of bij de Passion of dat soort dingen. Dus altijd ook weer terugkeren naar die individu, naar wat denk ik zelf, is denk ik heel belangrijk. Aan de andere kant is wat ook heel vaak gezegd wordt: zijn we doorgeschoten in een neoliberaal humanisme? Worden we heel erg egoïstisch of te veel ik-gericht? Ik heb navelstaarder, een hoogleraar op humanistiek heeft het ook over het dikke ik. Dat je vooral bezig bent met je eigen gewin. En je eigen winst. In het humanisme kan individualisme nooit losstaan van verbondenheid, denk ik. Er is altijd een sociale context. Dat is mijn vierde waarde, verbondenheid. Ik ben enorm afhankelijk van anderen. Voor wie ik ben en de erkenning heb ik nodig, maar ook gewoon überhaupt te leven. Dat ik hier gekomen ben met mijn auto. Ik heb helemaal niet zo'n hele bijzondere auto, maar bij mij gaat soms ineens de ruitenwissers aan. Of de TomTom stond een paar weken geleden ineens in het Russisch. Nou, dan ben ik de weg kwijt. Dat vind ik eigenlijk op zich knap dat je je TomTom in het Russisch kan inschakelen. Dat wist ik niet eens dat het kon, überhaupt. Maar om hem daarna er weer vanaf te halen, daar was ik dan nog niet zelfstandig in. En ik denk dat wij verbondenheid ook nodig hebben om na te denken überhaupt over wat vrijheid is. Rechtvaardigheid, menswaardigheid. Tolerantie is ook zo'n begrip waarvan ik denk, dat is niet iets moois en iets liefs. Dat is iets waar we ook met elkaar moeite voor moeten doen. Het kost inspanning om ruimte te bieden aan mensen die anders denken en anders leven. En daar open voor te staan. En die ook een recht van bestaan te geven. Dus verbondenheid is heel belangrijk. Kan er niet los van staan. De vijfde waarde die ik neer wil zetten is twijfel. Als iets mij tegenstaat met betrekking tot levensbeschouwing en geloof en religie, dan is het stelligheid, overtuigingsdrift en zekerheid. Het menselijk bestaan is denk ik fundamenteel onzeker. Laten we daar vooral mee proberen te leren omgaan. Een citaat van Milton Tully luidt: misschien is niets geheel waar en zelfs dat niet. De vrijdenker Piet Spicht schreef dat twijfel ook een soort basis is. Twijfel begeleidt ons als het ware steeds. Het is in feite een uitgangspunt. Het beginsel van een stelselmatige vraagstelling. Is dat waar ik van overtuigd ben, is dat nog wel juist? De filosoof René Gude, die heeft het over dat het leven een gedoetje is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik soms ook behoorlijk aan het ploeteren en aanmodderen ben. Het aanklooien. Daarmee kom ik op de zesde waarde, ploeteren. Soms is het soms is dat heel naar en vervelend. Maar soms ben ik ook heel lekker aan het ploeteren. Dus dat spelende wijs van de Montessori zit er nog steeds in. En soms moet ik ook wel om mezelf lachen. Dat ik denk van, kijk mij nou hier staan. Wat sta ik toch allemaal te beweren. En dat ik dit allemaal kan. Dat ik dit doe. Ja, soms leidt het ook nog ergens toe. Ik vind het een heel fijn idee om dat aanmodderen als basis aan te nemen. Renate Dorrestein schreef in haar laatste boek: de schepping is imperfect. En wij zijn dat ook. maar wie kan lachen is tenminste nog mens. Nou ja, ik werk in de zorg en ik weet dat zelfs in de meest pijnlijke en moeilijke situaties, dat humor en relativeren hele menselijke, heel belangrijk kunnen zijn en heel waardevol. Ja. En dat is meteen ook mijn zevende waarde, dat is zorg. Voor jezelf zorgen, voor je naaste. Wat is zorg? Ik denk dat zorg in de eerste plaats een relatie is. Nadenken over hoe we elkaar kunnen helpen en bijstaan zonder het sturende of dat betuttelende. Het is heel boeiend en interessant, maar ook heel frustrerend hoe wij de zorg in Nederland soms georganiseerd hebben. Organiseren en zorg vind ik ook al een hele interessante. We hebben daar woorden bij als zorglandschap en recht hebben op zorg, zorgplicht en zorgzwaartepakket. We zijn inmiddels al, als je in de zorg werkt, dan ben je al aan dat soort begrippen gewend. Maar we hebben het ook over kwaliteitsinspecties en bijvoorbeeld zorgproductie. Je zou bijna vergeten waar de zorg in wezen om gaat. Om mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. En om een beetje menswaardig te kunnen leven. Er wordt heel wat langs elkaar heen gepraat. Ik heb onlangs een boekje geschreven. Als deze, waarin ik probeer om verschillende perspectieven in de zorg bij elkaar te brengen. Het is heel interessant om te zien dat managers soms een hele andere taal hebben dan mensen van de werkvloer. En ergens moet dat bij elkaar komen. En mensen die zorgafhankelijk zijn ook weer een andere taal hebben. En bijvoorbeeld mantelzorgers. Ik denk dat het belangrijk is om verhalen bij elkaar te brengen en dan met elkaar tot een zekere kern te komen. En dan is zorgzaamheid dus ook een hele belangrijke waarde. Ik heb dat ook even samengevat. Dit is een woordenwolk, zo heet dat officieel. Ik noem het een waardewolk. En dan kun je de ene groter maken en je kunt ze ook nog van kleur veranderen. En misschien is na vandaag is dit ook alweer veranderd. Ik was heel erg met vrijheid bezig. Want ik vind de religie soms een beetje eng. Dus ik denk, dat moet ik vandaag groot neerzetten. Maar ik heb nu net weer een verhaal gehoord. Denk ik, ja, misschien is die verbondenheid nog wel veel belangrijker. En moeten daar nog meer woorden bij? Ja. Dan kom ik bij keuzes maken. Maatschappelijke betrokkenheid. Maken van keuze. Ik heb een aantal noties opgeschreven waarvan ik denk dat is belangrijk. Ik moet daar kort. Ja. Hoeveel heb ik nog? 5 minuten. Oké. Okay. Ik ga gewoon mijn noties voorlezen en dan heel kort en dan sluit ik af. Ik kom tot keuzes vanuit mijn humanistische waarden. Dat zijn deze. En ik denk dat die waarden die wil ik dus waarmaken. Dat is notie 1. Ik denk ook, twijfel bij alles wat ik doe is heel belangrijk. Dus dat je, want ik heb hele goede bedoelingen, ik wil een heel mooi verhaal vertellen. Maar dat je ook steeds denkt van, dat je het ook steeds kunt aanpassen, steeds verder kunt ontwikkelen. Ik heb bij maatschappelijke betrokkenheid, en zeker als het ook om zoiets gaat als ontwikkelingssamenwerking, dat het me eigenlijk veel te complex lijkt. En dat ik, ja. Dat ik er soms niet bij kan. In die zin is het ook een, dat is mijn derde notie, blijven aanmodderen en ploeteren in een moeras. En soms zit je best wel diep in de drek. Het is een kunst om daar ook steeds weer door te blijven ploeteren. En maar ja, shit is ook de mest van het leven, zou ik maar zeggen. Stond er. Ik denk ook dat het een continue reflectie is op denken en doen. Dus wat we denken, ik kan hele mooie dingen bedenken en dat hier mooi gaan staan vertellen. Maar wat ik uiteindelijk doe, daar gaat het om. En wat ik thuis doe in mijn familie, in mijn vrienden, in mijn werk, daar gaat het uiteindelijk om. En dat steeds weer onderzoeken van wat ik denk of dat ik dat ook doe. En wat ik doe, dat ook weer opnieuw bespiegelen. Volgens mij is die reflectie heel belangrijk. De vijfde. Het steeds opnieuw contact maken. Werken vanuit wat er is. Soms hebben we ook ideeën over hoe de zorg in elkaar zit. Dat merk je wel eens bij managers. En van ja, maar ga nou eens echt op de werkvloer zitten. Echt naar dat moeras toe, zeg maar. Mijn zesde notie was begin in het klein. Dus het gaat om, daar moeten we beginnen, bij familie, vrienden. En doe ik ook echt wat ik wil uitdragen. En dan de zevende is, zorg dat we geïnspireerd blijven. Steeds weer op zoek naar de veerkracht, naar de succesverhalen, maar ook de verdrietige verhalen. En dat met elkaar delen. Ik heb een plaatje, een tijd terug was Jan Brandsen, dat is een filosoof, die hield een praatje bij geestelijk verzorgers. En die zei, levensbeschouwing, dat is eigenlijk net als een rollator. En dit is een beetje een oerrollator. Maar een rollator is iets waar je op kan steunen en wat we nodig hebben. Maar als je nog kan lopen, dan heb je hem niet zo nodig en dan laat je hem het liefst in de hoek staan. En we willen ook het liefst zelf blijven lopen. Dat is ook een beetje humanistische kant, hè. We gaan vooral zelf doen en we hebben dat eigenlijk allemaal niet nodig. Terwijl ik was eigenlijk een beetje boos. Ik denk, als je zo levensbeschouwing wil zien, dan wordt het wel heel nauw. En dat is veel te klein en zo wil ik het eigenlijk niet zien. Dus ik heb daar al meteen een plaatje bijgevoegd. Dat is... Dit zijn opgepimpte rollators, dus ook daar zit al een beetje eigenheid in. U ziet het niet zo goed, maar hij is goud gespoten. Ik wil ook opkomen voor de rollator als steunpunt. En daar is eentje met brede banden, in het roze ook nog. En deze, die ziet u ook niet zo heel goed, denk ik, maar dat is er eentje met een tijgerprint. Nou ben ik niet zo van de tijgerprint, maar ik vind het wel leuk dat ze bestaan, zeg maar. En dit is allemaal uiterlijk, hè. Ik denk waar het om gaat, wat mijn verhaal wil zeggen, wat ik met mijn verhaal wil zeggen, is dat het misschien heel belangrijk is om te zoeken naar waar onze steunpunten zijn. En ook als we minder kwetsbaar zijn, ik ben net 40, dus ik heb die relatie zogenaamd nog niet nodig, maar ik denk dat het ook voor mij belangrijk is om te weten waar mijn steunpunten zijn op het moment dat ik misschien wel kwetsbaar word. Het kan van alles gebeuren. En ik denk dat ik ook moet nadenken over waar de steunpunten voor andere mensen zitten. En dat heel belangrijk is. Ik denk dat ik hier gewoon moet stoppen. Ja.